De Rozenkwijkers van Hogeveen, dat is de titel van een boek van Anne Aalders. Het is een bijna vergeten geschiedenis. De hoogtijdagen van de Hogeveense rozenindustrie, om het zomaar te noemen, lag pakweg tussen 1890 en 1930. Je gaat luisteren naar deel 3 van de radio- en podcastserie voor Drenthe Toen. Met mij, Sophie Timmer en Anne Aalders. In 4 afleveringen neemt hij ons mee naar het Hogeveen dat niet meer bestaat. We zijn inmiddels aangekomen in een winkelpand aan de Hoofdstraat. Vandaag de dag is de ANWB daar gehuisvest.
En dat gebouw is binnenin niks meer te zien. Het is helemaal uitgebroken. Het plafond is nog oorspronkelijk. Maar alle kamers, alle afdelingen die erin gestaan hebben, zijn weggebroken. En het is nu één grote volle ruimte.
Ja, het is een winkel. De voordeur zal nog wel op dezelfde plek zitten, denk ik, waar we naar binnen kwamen.
Ja, het is ook nog zo'n mooie deur. Dat is ook van oorsprong altijd zo'n mooie deur geweest. Met aan beide kanten 2 dubbele ramen. Het is zogenaamde dwarshuis, die dus dwars op de straat staat. En het is een toonbeeld, zegt men, van uitstraling van de rijkere mensen van Hogeveen.
Ja, wie hier woonde, die stelde wel iets voor.
Ja, dan hoorde je wel tot de betere klasse als je hier aan deze kant woont. En dan kom ik weer terug op wat ik al zei. Het heet er niet voor niets de Herenstraat.
Ja, dat je hier dus ook een rozenkwekerij kunt beginnen. Deze huizen, daar lag een hoop land achter. Dus dat kon ook. Je hoefde daar niet voor uit te wijken naar het buitengebied of zo.
Nee, want ze hadden achter het huis een enorme brede tuin. En ze hadden dus ook naast hun, de buren, een beetje gevraagd van mogen we ook een gedeelte van jullie tuin, toen de jongens begonnen dus, hè, mag ik ook een gedeelte van jullie tuin gebruiken. Dus aan de achterkant hadden ze een groot gedeelte uitgebreid. Ik heb hier een foto, dan zie je een beetje de achterkant van dit gebouw. En dan zie je dus dat ze daar ook direct al zijn begonnen met het bouwen van kassen. Want ze hadden al heel snel door, als je dus kassen gaat bouwen, dan heb je meer kans om rozen dus de over te kunnen houden. En daar, ja, vooral als er strenge winters zijn, om dan toch de kwetsbare plantjes te kunnen bewaren.
Waren het pioniers wat betreft de rozenteelt? Waren het mannen die het zelf moesten uitvinden terwijl ze bezig waren?
Nee, dat kun je niet zeggen. Er was al veel bekend al over de rozen. Vanuit Frankrijk waren er allerlei boeken en geschriften aanwezig waarin verteld wordt hoe je dus rozen moet kweken en hoe je ook rozen moet veredelen. Dus ze hebben het niet opnieuw uitgevonden. Ze hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om op dat moment met rozen te gaan kweken, omdat daar geld mee te verdienen was. Het is puur een firma geweest die erbij uit was. Ja, om geld te verdienen, om winst te maken. En daar hebben ze natuurlijk zich wel in moeten verdiepen. Want kijk, je weet, als je nooit je rozen verdiept hebt, weet je niet hoe die situatie zit. En op welke manier je goede rozen kunt kweken. Dus ze hebben op allerlei manieren wel zich heel erg moeten verdiepen in het in het rozen kweken en in het veredelen van rozen. En daar zijn ze goed in gelukt. Want ze hebben een aantal rozen zelf ontwikkeld. Die zijn als het ware hier geboren, op die plek waar we nu zijn. Daar hadden ze dus in die kwekerij hadden ze een speciale kweekbak. Waarin op een speciale manier de stekken werden geworteld. En die werden dan later werden hier gebruikt om aan die gewortelde stekken Een nieuwe roos te poten van een oogje wat ze misschien wel uit Italië hadden gehaald of uit Frankrijk. Dan werd er dus een klein stukje van een takje wat ze meegenomen hadden uit het verre land, werd hier op een wortelstelsel gezet van de zogenaamde Conina-roos. De Conina-roos is een wilde roos die hier in de buurt van Hogeveen overal voorkomt in de Beekdalen. En die gebruikten ze aan de onderkant en dan werd er dus aan de zijkant werd er dus zo'n oog van zo'n roos die ze ergens gekocht hadden, gepoot. En dan groeide daar een nieuw roos uit. Maar het was nooit altijd een succes. Het gebeurde heel vaak dat er op een manier een hele nare kleur uitkwam. Of dat die na een jaar helemaal verlepte. Dus je moest allerlei manieren ontdekken om hele goede rozen te doen. En dan pas kreeg je dus als het goed gegaan was, dan had je kans om die te verkopen.
Ja, en deze rozen moesten reizen. Hè? Ze waren niet voor de mensen in Hoogeveen. Dus die rozen moesten sterk zijn. Ze moesten lekker ruiken, denk ik. Maar ook bovenal mooi zijn.
De kleur was heel belangrijk. En er was ook de kleur was onderhevig aan de mode. Soms was het een hele roze kleur, maar dan even later, misschien 3, 4, 5 jaar later, was het een rode kleur. En de tijd is geweest dat er gele rozen helemaal in waren. Dus ze moesten ook een beetje mee in de mode meegaan. Om dus een goede roos te kweken die meedeed. En ze moesten een sterke roos maken die dus een lange tijd kon blijven staan. En zich eigenlijk vermeerderde. Nou, die kunst hebben zij goed onder de knie gekregen. Want hun rozen werden over de hele wereld verkocht.
Je hebt ons nu voorgesteld aan de raders, of nou ja, die ene rader, aan de jongens Gratema. Maar er waren nog meer mensen in Hoogeveen met rozen bezig.
Ik denk dat het gewoon een kwestie van afkijken geweest is. Ze hebben gezien wat er mee te verdienen viel en hoe je daar een goede boterham mee kon verdienen. Dus toen zijn er dus nog een paar mensen mee begonnen. Onder andere een post die bij Rader. Er werd een klaring getekend dat ze samen gingen werken. Maar Rader stapte er nou snel uit.
Ze kregen ruzie, geloof ik.
Ja, ze kregen ruzie op weet ik veel waarom. Maar misschien ook omdat die Rader zich met heel veel dingen bemoeide. En misschien niet met rozen meer. En die Rader en die post zijn naar elkaar gegaan. Maar de post is gewoon hier doorgegaan. Is een hele bekende rozenkweker geworden. Is later naar Den Haag vertrokken. Had daar een enorme goede klandizie. Zelfs bij de vorstelijke huizen in Den Haag. En er kwam nog een jonge man uit Assen, een zekere Cugenius, die hier ook in Hoogeveen zijn plekje zocht. En die, dat was een man die op een harde manier aandacht zocht met de zware advertenties van ik ben de beste, je moet een roze bij mij kopen. Een beetje op zijn Amerikaanse manier erin sprongen zei van is geen betere rozenkwekerij dan rozenkwekerij Drenthe, zoals hij zich noemde. Dus er waren ook nog concurrenten onder van elkaar. Alhoewel ze elkaar nooit afvielen en elkaar nooit zwart maakten. En misschien ook nog wel samenwerkte, maar hij zette zich wel af door duidelijk te laten zien van ik ben de beste, hier moet je zijn. Hij heeft het niet lang volgehouden, hij is op een bepaalde manier is hij failliet gegaan en de Gratema's zijn bekend gebleven. Ze hebben jarenlang, zelfs een halve eeuw lang hebben ze hier de rozenkwekerij mogen runnen. En werden een beroemdheid van hier tot Tokio, zou je zeggen.
Maar die rozen verlieten Hoogeveen dus voor het grootste gedeelte. Je had het water, later had je het spoor.
De mogelijkheden waren voor Hoogeveen wel interessant. Want we hadden hier dus in 1870 een treinverbinding gekregen. Dus via trein en via het water, via de bootverbindingen, werden deze rozen. Konden deze rozen verspreid worden. En het voordeel was ook dat Hoogeveen ook nog een groei had in de vrachtwagens. Er kwam op een bepaald moment toen de schipperij een beetje achter de rug kwam, kwam er een overgang naar vrachtvervoer. Hoogeveen heeft heel veel vrachtvervoerders. En die konden ook dus nog meehelpen om deze rozen door Nederland te verspreiden.
Dus Hoogeveen had een zekere reputatie op dit gebied. Maar waarom herinnert niets ons daar nog aan?
Ik gooi het een beetje op de onbekendheid van eigenlijk alle Hoogeveeners hoe groot deze rozenkwekerij geweest is. Het ging aan hun voorbij. Het was dus een business, een verkooporganisatie die helemaal niet gericht was aan de buurt. Maar volkomen gericht was op elders. En ik denk dat daardoor niemand zich gerealiseerd heeft hoe groot deze firma geweest is. Want anders hadden ze daar toch wel op een of andere manier een beetje meer aandacht aan besteed. Ik heb natuurlijk ook wel begrepen dat Hoogeveen zich vooral heeft toegelegd op de scheepvaart en de turfontginningen en op de opkomst van de nieuwe industrieën. Maar wat hier dus zich afgespeeld heeft, is voor een groot gedeelte, ik zou wel zeggen, bijna aan alle Hoogeveeners voorbij gegaan.
Wat ook niet meehelpt is dat naast die geweldige opkomst van de rozenkwekerij hier, kwekerijen, er ook sprake is van een ondergang. In de jaren 30 begon het al een beetje en voor de Tweede Wereldoorlog was het eigenlijk gewoon afgelopen. Klopt dat?
Er was een teruggang in de periode 1930, de recessie die algemeen in Nederland voorkwam. Zij hebben dat op kunnen vangen, omdat ze dus genoeg vet op de botten hadden, konden ze dat overbruggen. Maar in de jaren daarna, tot aan de Wereldoorlog 2 toe, is het eigenlijk nooit meer een florissant en bloeiend bedrijf geworden. Ze hebben dan ook in 1939 al hun eerste gedeeltes van hun bedrijf.
Hebben we het nou over de Grate Maas?
De Grate Maas, ja. Dus dat is ongeveer na 50 jaar. Ze werden trouwens ook, ze waren ook al op leeftijd, ze waren allebei boven de 65. Dus ik denk ook dat de fut er ook een beetje uit was.
Maar ja, ook geen opvolgers die stonden te trappelen om die rozenkwekerij voor te zetten.
Toen niet meer. Toen was die rozenkwekerij alleen nog bij de Grate Maas. En er waren nog een paar mensen die naast hun kwekerijen nog rozen verkochten. Maar echt super rozenkwekerijen, dat bestond niet meer. Het was nu een combinatie van en een kwekerij van bomen, groenten, bloemen en daarnaast nog een klein gedeelte aan rozen. Dus dat is langzaamaan steeds meer afgezakt. Ook omdat met de roos minder geld te verdienen viel, omdat het een algemene bloem ging worden. En als het iets algemeens wordt, dan loopt de prijs terug. En dan wordt het dus niet meer aantrekkelijk voor de middenstander om die te kopen en te verkopen.
Krijgen de Hogeveense rozen de eer die ze toekomt?
Nee, zeker niet. Het is zeg maar vergeten. Het stukje wat ik nu in het boek heb beschreven over die periode van 1880 tot 1940 en nog ietsje na de Tweede Wereldoorlog, is voor bijna alle Hogeveeners een totaal onbekende geschiedenis geweest.
Is het jammer?
Ja, ik vind het wel jammer. Je had die mannen van de Gaten maar wel een beetje meer eer mogen betonen. Maar dat is, ze zijn eigenlijk in de vergeethoek terechtgekomen. Zelfs zo erg dat ik toen ik op het kerkhof kwam en zag hoe een graf erbij lag, dan denk ik, ja, dit is toch niet wat je verdiend hebt. Want het graf is totaal verwaarloosd. Je kunt het nauwelijks meer zien dat daar deze mensen liggen. Dus op een of andere manier heeft ook de familie niet meer omgekeken naar pa en opa. En is het er langzaamaan een, ja, terwijl ze toch voor Hogeveen veel hebben betekend. Ze hebben echt veel dingen op poten gezet. Ze zaten in allerlei verenigingen. Ze hebben allerlei manieren bedacht om Hogeveen op een hoger plan te krijgen. En daar hebben ze echt ook succes mee gehad. Maar ja.
Jij hebt ze nu even uit de vergetelheid gehaald.
Ja, dat was ook wel de bedoeling. Ik heb het ook bewust zo gedaan, omdat ik ontdekte dat deze mannen voor Hogeveen ook veel betekend hadden. Het is niet alleen een kwestie dat ze dus goede handelaars waren en goede rozenkwekers waren. Want ze hebben ook Hogeveen op een hoger plan kunnen zetten. Door in allerlei verenigingen, algemene verenigingen, geen christelijke verenigingen, maar algemene verenigingen, hebben zij zich ingezet om Hogeveen een stukje vooruit te helpen. En daar hadden zij ook hun relaties bij. Dus ze waren ook in staat om dingen op poten te zetten, omdat dat door hun grote netwerk, zoals we het tegen noemen, mensen konden aantrekken die daar mee verder konden werken. Dus ze hebben veel betekend voor Hogeveen. Maar Hogeveen heeft het niet helemaal begrepen. Niet meer.
Je luisterde naar deel 3 van de vierdelige radio- en podcastserie voor Drenthe Toen, De Rozenkwekers van Hogeveen, met Anne Aalders. Al onze podcasts zijn ook terug te luisteren via de website van RTV Drenthe. rtvdrenthe.nl/drenthetoen. En natuurlijk de diverse podcast-apps.